Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat we zo vanmorgen samen mogen zijn. En vervul ons met uw geest zoals we hier zitten, zoals we hier samen zijn. We verlangen naar uw aanwezigheid. We verlangen dat u uzelf laat zien vanmorgen. Niet alleen in Biddinghuizen, maar ook hier in Oud-Beierland. Dank u wel, Vader, dat u overal tegelijk bent. En dat we ook hier vanmorgen grote verwachting mogen hebben van wat uw Heilige Geest wil doen. We zien uit naar wat u gaat doen in dit uur. En ja, u bent al zulk geweldig werk aan het doen door de aanbidding heen, door het gebed heen. U raakt mensen aan. Dank u wel, Heer. Wilt u ons een goed samen zijn geven, zo vanmorgen met elkaar. Dat we uw hart mogen proeven. In Jezus' naam. Amen. Ja, kijk vanmorgen eventjes om je heen. Dan kun je zien dat er nog meer mensen zijn die niet van kamperen houden. Je bent niet de enige. Maakt ook helemaal niks uit. Ik zou zeggen, richt je even naar degene naast je, ook als het een paar stoelen verder is, en zeg even, Jezus houdt van jou. Het is natuurlijk even om de afstand te overbruggen dit, hè? Dat snap je. Goed, we gaan vanmorgen een stukje lezen met elkaar, daar wil ik mee beginnen. 1 Thessalonicenzen 3, vanaf vers 11. Daar staat, maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. Even kijken of ik de juiste heb. Ik zit even te kijken. Ja, sorry, ik heb de verkeerde voor me in de 3 tot 8. Ik ga hem gewoon even van het scherm lezen. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze, want de Heer is een wreker van dit alles. Zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Nou, klinkt misschien als een tekst die niet zo bij vanmorgen past. Feest van de Heilige Geest, beginnen we gelijk alweer over heiliging. Nou, we hebben een komende tijd, hebben we een hele tijd om hier in de gemeente over heiliging na te gaan denken. En daarom wil ik vanmorgen maar een start maken. Het heet tenslotte niet voor niets Heilige Geest. He? De geest die ons heiligt, die ons heilig maakt. En dit is wat God voor ons allemaal verlangt. Hij verlangt dat wij een heilig leven voor hem gaan leiden. En daarvoor heeft hij zijn Heilige Geest gegeven. En de Heilige Geest, toen hij uitgestort werd, kwam hij allerlei dingen brengen. Prachtige dingen. Wonderen, tekenen, de tongentalen, de talen van de Heilige Geest. Hij kwam mensen aanvuren om met profetische gaven te werken. Maar er zijn ook dingen die de Heilige Geest van binnen komt doen. Die je misschien niet op het eerste oog gelijk ziet of die opvallen, maar die minstens zo belangrijk zijn. De Heilige Geest werd aan mensen gegeven en hij kwam met al deze wonderen en tekenen en krachten, zodat hij de boodschap van Jezus aan ons hart kon brengen. Zodat de boodschap van Jezus kracht bijgezet zou worden en zodat het zou raken in het hart. Zodat het mensen uit een onheilig leven weg zou trekken en over zou zetten in een heilig leven voor God. Er is soms een beetje een beeld van de Heilige Geest. Zo van, nou, bij de Vader en de Zoon kunnen we ons wel iets voorstellen dat het om heiliging gaat. Hè, en dat er iets van ons verwacht wordt. Maar bij de Heilige Geest denken we al snel aan de wonderen en tekenen alleen. Maar de Heilige Geest komt eigenlijk ook om ons te heiligen. En hij brengt zelfs een stukje oordeel mee. En dat is niet zo'n leuk woord in onze oren, oordeel. Maar dat is eigenlijk iets prachtigs, wist je dat? Het is een van de hoofdtaken waar de Heilige Geest mee bezig is. De Heilige Geest is continu aan het oordelen. Dan denk je, nou, wou je zo'n geest wel hebben? Ja, hij is vanaf Genesis 1 is hij continu aan het oordelen. Oordelen betekent namelijk dat je onderscheid maakt tussen wat goed is en wat slecht is. En je leest het al in Genesis 1. God schiep de wereld en de wereld was duister, chaotisch, leeg. En de geest van God ging erop broeden, ging erover zweven. En wat ging er toen gebeuren? Er werd scheiding gemaakt, er werd geoordeeld. Licht werd gescheiden van de duisternis. Water werd gescheiden van het land. De hemel werd gescheiden van de aarde. Alles kreeg zijn plekje toegewezen. Dus vanaf het begin is de Heilige Geest bezig geweest om onderscheid te maken. En dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Als de Heilige Geest naar ons toe komt, dan komt hij ons niet leuk en aardig wat leuke dingetjes laten zien. Maar hij komt vooral naar ons toe om onderscheid te gaan maken in ons leven tussen wat goed is en wat slecht is. Wat bij God hoort en wat niet bij God hoort. En hij wil al het slechte eruit gaan doen uit ons leven. En hij wil dat goede tot bloei laten komen. En dat is iets prachtigs. Daarom wordt de Heilige Geest ook de trooster genoemd. Hij is de trooster bij uitstek. En niet zo van goedkope troost van een aai over de bol en alles komt wel goed. Nee, hij komt naar jou toe en hij gaat jou laten zien waar de wortel zit van jouw pijn. Waar de wortel zit van alles wat er verkeerd gaat in jouw leven. Waar de wortel zit van alle slechtheid die er nog in jouw leven is overgebleven. En hij gaat naar die wortel toe en hij trekt hem eruit. En dan geeft hij jou nieuw leven, zodat je tot bloei kan komen. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Hij gaat onderscheid maken en dat betekent dat je echte troost ontvangt. Dat je een leven ontvangt waarin het verdriet gaat wegvluchten. En waarin de slechte dingen uit je leven uitgebannen gaan worden. Want de Heilige Geest weet precies waar die wortel zit nog in jouw leven die eruit moet. Hij lijkt soms wel een beetje op een chirurg. Een chirurg die er een mes bij pakt, het opensnijdt, alle slechtheid eruit haalt, het weer netjes dichtmaakt en vervolgens kan het genezen. De Heilige Geest neemt namelijk een zwaard met zich mee. Heb je dat wel eens voorgesteld? De Heilige Geest met een zwaard over zijn schouder? Nou, het is echt zo. De Heilige Geest neemt een zwaard mee. Er staat in Efeze 6, vers 17, dat het woord van God het zwaard van de Heilige Geest is. Het zwaard van de Heilige Geest. Nou, en de Heilige Geest weet hem te hanteren, dat zwaard. Hij weet precies dat woord in jouw hart te brengen. En in Hebreeën staat daar een prachtige tekst over, Hebreeën 4, vers 12. Daar staat dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard. En het scheidt ziel van geest, merg van botten. Het scheidt al het slechte van het goede in jouw leven, zodat alleen het goede over zou blijven. Ja, hier heb je hem, als je hem precies wil weten. Nou, dat zwaard, dat komt de Heilige Geest hanteren. En hij gaat in jouw leven al het slechte eruit snijden. En dan gaat het goede tot bloei laten komen. Bij Pinksteren valt allereerst op dat de Heilige Geest al die grote wonderen en tekenen doet. En die mogen en moeten er zijn. Ik geloof dat we daar nog veel te weinig van zien. Dat we daar nog veel meer van zullen gaan zien. Van die wonderen en tekenen die de Heilige Geest geeft. Daar zie ik erg naar uit. Want dan wordt Jezus daardoor verheerlijkt. Maar één ding komt de Heilige Geest in het bijzonder doen door dit alles heen. Hij komt het evangelie verkondigen. Want wat gebeurt er met de apostelen op het moment dat ze aangeraakt en gedoopt worden door de Heilige Geest en ze beginnen in wonderen en tekenen te functioneren? Dan gaan ze uit met vrijmoedigheid, je hebt het al gelezen vanmorgen, met vrijmoedigheid. En ze gaan het evangelie vertellen. Maakt niet uit tegen wie. En maakt niet uit wat de mensen ervan denken, ze gaan het evangelie vertellen. Ze gaan het evangelie van Jezus bij de mensen brengen. Want de Heilige Geest heeft hen aangevuurd om dat te doen. Om erop uit te gaan. Om niet hier in je eigen kliekje te blijven zitten, maar om naar buiten te gaan met vrijmoedigheid. En ik was gisteren op een hardcore festival. En dan zul je zeggen, oh, dan heb je de verkeerde afslag genomen. Dat was niet Biddinghuizen. Nee, dat klopt, dat was in Erp. En het was een gigantisch hardcore festival met tienduizenden mensen. En we waren daar met Stichting Naar House, misschien wel bekend bij sommigen. Die zetten hun tentje aan het eind van zo'n festival op met de tekst Jezus is de weg. En we zijn flyers gaan uitdelen, mensen gaan aanspreken. We hebben mensen verteld dat Jezus de enige weg naar redding is. Maar ik vond het zo verdrietig om te zien als je dan die hele menigte van mensen voorbij ziet trekken. Allemaal met stoonde blikken en helemaal te neergeslagen eigenlijk. Mensen die daar komen voor een feest, maar je ziet geen feeststemming in de ogen. Die mensen die liepen als een massa, liepen ze allemaal naar hun auto's toe. Gewoon verdwaasd en helemaal onder de middelen. En het was echt, ik werd er heel verdrietig van om te zien. En toch dacht ik ben zo blij dat ik hier mag zijn. Want Jezus heeft gezegd, die 99 schapen, daar komt het wel goed mee. Die laat ik eventjes in de stal. Ik ga op zoek naar dat ene verloren schaap. Ik ga erop uit. En ik dacht, Jezus wil hier zijn. Jezus wil hier zijn om mensen aan te spreken en te zeggen, er is redding voor jou. Jezus heeft een hart voor deze mensen. Er zijn zoveel mensen die verloren dreigen te gaan. Mensen die helemaal niet meer weten wat ze met hun leven moeten. Die totaal overweldigd zijn door wat het leven hen biedt en vluchten in van alles en nog wat. En die mensen wil Jezus opzoeken. Nou, denk daarover na. De Heilige Geest, als Hij over jou komt, dan komt Hij in de eerste plaats jouw vrijmoedigheid geven om naar buiten toe te gaan. En het is prachtig hoor, dat we toegerust worden met elkaar, in een grote tent en hier samen. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we dan ook naar buiten gaan. Dat we het gaan vertellen op ons werk. Dat we het gaan vertellen op onze sportclub. Dat we het gaan vertellen aan onze ongelovige vrienden. Dat we met vrijmoedigheid getuigen als we in de supermarkt rondlopen. Dat we onze mond niet meer kunnen houden over Jezus. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Daartoe gaat de Heilige Geest ons aanvuren. Nou, Handelingen, het boek Handelingen staat boordevol met wat de Heilige Geest allemaal doet. En er staan wel wat wonderen en tekenen in, maar er staan vooral heel veel preken in. Redenvoeringen. Dat is kennelijk wat de Heilige Geest doet, hè, met mensen. Hij stuurt ze erop uit om Jezus te gaan verkondigen. Jezus te gaan verkondigen. En je vindt continu lange toespraken in Handelingen. Mensen die door de Geest geleid scherpe preken hebben gegeven. Je vindt er 2 van Petrus. Je vindt er een paar van Paulus. Je vindt er eentje van Stefanus. Je vindt er eentje van Filippus. En continu zijn de mensen die vervuld waren met de Heilige Geest zijn over Jezus aan het vertellen. En wat heeft de Heilige Geest dan op zijn hart om te zeggen? Nou, laten we eens een aantal van die redenvoeringen een klein stukje gewoon bekijken. Want eigenlijk is er een refrein wat je telkens daarin ontdekt. Let op wat Petrus vertelt als de Geest net is uitgestort in Handelingen 2, vers 36 en 37. Dan zegt Petrus, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, Jezus, tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Dus de boodschap van de Heilige Geest was, jullie hebben Jezus gekruisigd. Jullie hebben Jezus aan het kruis gehangen. En de mensen reageerden met wanhoop in hun hart. Ze zeiden, wat hebben we gedaan? We hebben de Messias aan het kruis gehangen. Wat moeten we doen? We kunnen nu niets meer. Wat moeten we doen, Petrus? En toen leidde Petrus ze naar het evangelie en zei, maar Jezus deed dit juist voor jou, zodat je erbij mocht horen. Nou, dan Handelingen 5. Vinden we opnieuw een redenvoering. Ditmaal voor de raad, voor de Joodse raad. Handelingen 5, vanaf vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zijn zonden. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. En de reactie van de raad? Toen ze dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Dus Petrus zegt opnieuw, weer klinkt het refrein, jullie hebben Jezus gedood. En de reactie van de oudsten? Nou, ditmaal geen wanhoop en wat moeten we doen, maar woede. En ze willen de apostelen doden. Nou, dan Handelingen 7. Stefanus geeft ook een redenvoering geleid door de Heilige Geest. En wat zegt hij? Hij rondt zijn preek af in vers 51. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet zich altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Opnieuw, derde keer, het refrein. Jullie zijn moordenaars van Jezus. Jullie hebben Jezus aan het kruis gehangen. Dan Handelingen 13, komen we Paulus tegen. Handelingen 13. Paulus verkondigt het evangelie in Antiochië. En dan zegt hij vanaf vers 27... Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere Shabbat voorgelezen worden. En dan zegt hij in vers 40 en 41... Pas dan op dat u niet overkomt wat er is gezegd in de profeten. Zie verachters, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Dus ook Paulus zegt, het volk en hun leiders hebben Jezus gedood. En tenslotte Handelingen 28, hoe sluit Handelingen af? Vanaf vers 25 zegt Paulus, gebeurt er het volgende, dat Paulus in Rome is. En dan heeft hij het evangelie aan de Joodse mensen gebracht en dan staat er, en ze waren het niet met elkaar eens en ze gingen uiteen. Nadat Paulus dit ene woord gezegd had, terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd, ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en ze hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Wat zegt de Heilige Geest? De Heilige Geest zegt dat ze hardnekkig van oren zijn, dat ze hun hart vet is geworden, dat ze het niet meer kunnen horen, maar dat ze Jezus hebben gekruisigd. En kunnen we vanmorgen de vinger uitsteken en zeggen, ah, dat was het Joodse volk, die hebben Jezus gekruisigd. Of ah, dat waren de Romeinen, die hebben Jezus gekruisigd. Maar vandaag de dag zegt de Heilige Geest ook tegen ons. Wij, u, jij en ik, wij hebben Jezus gekruisigd. Wij hebben Jezus aan het kruis gehangen. Want waarom hing hij daar? Hij hing daar omdat wij slechte dingen deden in het leven. Wij hebben Jezus aan het kruis genageld. Wij hebben de spijkers in zijn handen geslagen. Wij zijn schuldig aan het bloed van Jezus. En dat is het punt waar de Heilige Geest ons brengen wil. Hij wil ons brengen daar bij het kruis, zodat wij zien wat we Jezus aangedaan hebben. Dat wij bij wijze van spreken met de hamer in onze hand staan en onze geliefde zaligmaker aan het kruis hebben geslagen. En als je daar op dat punt komt, dan zul je merken dat je niets meer overhoudt van jezelf. We hebben het compleet verbruikt als mensheid. De Zoon van God kwam naar ons toe. We hebben hem gekruisigd, aan het kruis gehangen. Wij allen, door onze zonden. En als we dat beseffen, dan beginnen we pas te zien wat genade is en wat liefde is. Dat Jezus dit voor ons wilde ondergaan en voor ons wilde lijden. Dat hij zei, doe het mij maar aan, want ik wil jou redden. Kruisig mij, want ik wil jou redden. Ik wil dit ondergaan, omdat ik zo ontzettend veel van jou houd, dat niets van wat jij doet, daar iets aan kan veranderen. Dat is de boodschap die de Heilige Geest aan ons hart wil leggen. Wij hebben niets van onszelf te brengen bij God. Maar Jezus heeft alles gegeven voor ons. Hij leed in onze plek. Zodat als wij in hem zouden geloven, dan zouden we eeuwig leven hebben. En dan mogen we zijn liefde proeven en zien. Hij wilde niets liever dan dat cadeau gewoon aan ons geven. Zijn eigen leven wilde hij neerleggen voor ons. Ja, als je je daaraan overgeeft, dan begint je leven daadwerkelijk te veranderen. Dan besef je dat je het zelf niet meer kan. Dat je het zelf niet meer redt. En dan ga je merken dat je de Heilige Geest nodig hebt om daar verandering in te brengen. Dat je Jezus nodig hebt om daar verandering in te brengen. De Heilige Geest wil in ons hart uitwerken dat Jezus diep van binnen komt leven in ons. Want Jezus is weer opgestaan uit de dood. Ik neem een hele snelle stap. Jezus is aan het kruis gehangen, hij is voor ons gestorven. Maar hij is ook opgestaan uit de dood. De dood had geen macht over hem. En nu wil hij wonen in onze harten door de Heilige Geest. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest naar ons toe komt. De Heer Jezus wil wonen in ons hart. En dan komt hij naar je toe en dan zegt hij, je hebt mij wel ontzettend veel pijn gedaan met alle slechte dingen die je hebt gedaan. Je hebt je van mij afgekeerd. Je hebt mij keer op keer op mijn hart getrapt. Maar ik heb het verdragen omdat ik zo ontzettend veel van je hou. En ik wil niets liever dan bij jou binnenkomen en bij jou komen wonen voor altijd. En als jij gewoon je eigen dingen aan de kant zet en neerbuigt voor mij, je schuld belijdt, dan kom ik in jouw hart wonen. En dan ga ik door mijn Heilige Geest, ga ik jouw leven vernieuwen. Ga ik het heilig maken. Ga ik het veranderen. Zodat het een woning wordt waar ik gewoon heel graag in wil wonen. Ja, waar de Heilige Geest komt, daar komt een botsing. De Heilige Geest staat tegenover iedere onreine geest die er in de wereld rondgaat. En waar de Heilige Geest komt, zullen de onreine geesten moeten wijken. En de hele wereld is er vol mee met onreine geesten. Geesten die ons leiden tot hebzucht. Geesten die ons leiden tot seksueel losbandigheid. Geesten die ons leiden tot onmatig voedsel en drankgebruik. Onreine geesten die ons dringen om in woede onze weg te gaan of in jaloersheid. Onreine geesten die zorgen dat we kwaad spreken over anderen of over gemeenschappen. Al die onreine geesten die rondgaan, die drijft de Heilige Geest weg als hij komt. Hij wil ons leven binnenkomen en hij wil al die slechte geesten eruit drijven. Zodat de heiligheid overblijft. Zodat wij een heilig volk worden voor God. Dat is wat hij wil. Hij wil ons tot prachtige, heilige vaten voor God maken. Dat is wat hij wil. Het is heel bijzonder dat in Romeinen 1 vers 4 wordt de Heilige Geest niet de Heilige Geest genoemd, maar de Geest van Heiliging. Dat is net even een andere benaming, hè? En er zit een nuanceverschil in. Heilige Geest betekent dat de Geest zelf heilig is, maar Geest van Heiliging betekent dat deze Geest ons heilig maakt. En dat is allebei waar. De Heilige Geest van God is de Heilige Geest van God zelf. Het is God zelf. Maar hij komt ook naar ons toe om ons heilig te maken, zodat wij konden leven met God. Zodat wij prachtige mensen worden. En ik besef dat er een scherp randje aan zit vanmorgen. En die ga ik er ook niet afhalen voor u. Ik wil afsluiten met Galaten 6, enkele versen daaruit. In Galaten 6, vanaf vers 7 staat, dwaal niet, God laat niet met gespotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Dat betekent dus dat de Heilige Geest naar ons toe komt. Dat betekent niet dat wij dan met de armen over elkaar gaan zitten van, nou Heilige Geest, doe het werk maar. Ga maar aan de slag en ik blijf erbij zitten. Nee, er wordt een actieve houding van ons gevraagd. Wij moeten gaan zaaien in de geest. In plaats van het zaaien in het vlees wat we tot nu toe gedaan hebben. Of ja, wat je in het vorige leven, voordat je Jezus kende, gedaan hebt. Zaaien in het vlees is dat je achter je eigen verlangens en begeertes aanloopt. En dat helemaal je leven laat bepalen. Zaaien in het vlees betekent dat je slechte dingen laat groeien in je leven. En daar aandacht aan besteedt. Dat is zaaien in het vlees. Paulus zegt, dat hebben we lang genoeg gedaan, dat moeten we niet meer doen als we van Jezus zijn. Maar we moeten nu gaan zaaien in de geest. En dat is actief bezig zijn. Maar dat betekent niet van, nou, ik ga nu eens even een heilig boontje zitten wezen. Maar wij kunnen dat zelf niet, hè? Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. De Heilige Geest moet het uitwerken in ons leven. Maar hoe zaai je dan in de geest? Nou, dat is eigenlijk niets anders dan ervoor strijden, ervoor knokken, dat de Heilige Geest de ruimte krijgt in jouw leven. Alles aan de kant zetten wat de Heilige Geest in de weg staat, om met jouw leven aan de slag te gaan. Als de Heilige Geest jou iets aanwijst in jouw leven en zegt van dit hoort er niet in thuis in je leven, dan moet het eruit. Er wordt ook actie van ons bij gevraagd. De Heilige Geest is meestal niet zo dat je zegt van nou, ik ga alles voor jou opknappen. Maar vaak legt hij de vinger op de zere plek en dan helpt hij ons om dat uit ons leven uit te bannen. Ja, daar worden wij helemaal zelf bij betrokken. Dus we kunnen niet zeggen, we gaan met de armen over elkaar zitten en de Heilige Geest die knapt het werk wel op. Nee, we moeten actief mee gaan doen met wat de Heilige Geest in ons leven doet. Betekent dat we moeten vragen, Heilige Geest, wat wilt u met mijn leven? Wat wilt u nog veranderen in mijn leven? Wat wilt u eruit wegdoen? Wat klopt er nog niet? Wat wilt u juist versterken in mijn leven? Wat hebt u op uw hart voor mijn leven, voor vandaag, voor morgen? Dat we actief daarmee aan de slag gaan. Dat is wat de Heilige Geest verlangt. Dat wij een partner worden en samen gaan werken met de Heilige Geest in ons leven. Nou, dan, ik kan je verzekeren, dat wordt een prachtig leven, een avontuurlijk leven met de Heilige Geest. En het is niet altijd makkelijk. Het zal best af en toe behoorlijk pijn doen als de Heilige Geest dingen gaat aanwijzen die je liever niet onder ogen ziet. Maar het wordt wel een leven wat steeds mooier wordt voor God en waarin je steeds meer tot bloei gaat komen. Want de weg zonder God leidt niet naar een mooie plek. Wat de billboards langs de snelweg ook zeggen en beloven, wat je vrienden misschien ook zeggen daarover, wat de wereld ook daarover beweert, de weg zonder God is een doodlopende weg. Het loopt af. Mensen raken er door in de knel. Mensen raken er uiteindelijk door in de put. Maar als je de Heilige Geest gaat volgen, dan zul je daadwerkelijk tot bloei kunnen komen. Dus ik zou je willen uitdagen vanmorgen om je hart te openen voor de Heilige Geest. En te zeggen, Heilige Geest, kom in mijn leven binnen. En ik geef u gewoon de ruimte om alles te gaan doen wat u wil in mijn leven. Ik geef u de ruimte en de toestemming om dingen in mijn leven aan te gaan wijzen die niet oké zijn. Ik geef u de ruimte en de toestemming om de mooie dingen in mijn leven tot bloei te laten komen. En ik wil met u mee gaan werken. Nou, laat dat gebed in je hart zijn en dat voornemen. Om samen met de Heilige Geest naar een mooier en een heiliger leven te gaan streven. Dan kunnen we dichter bij Jezus komen. Kunnen we meer begrijpen van wie Hij is. En dan maak je de Heilige Geest ontzettend blij, wist je dat? Want dat is het diepste verlangen van de Heilige Geest. Dat Hij heilige kinderen van God tevoorschijn brengt. En daarvoor dienen al die andere middelen. De wonderen, de tekenen, de tongen, de talen. Het dient allemaal het doel dat de Heilige Geest mooie en heilige kinderen van God zou maken van ons. Nou, laat die Heilige Geest in je leven toe. Hij staat aan de deur en hij klopt. En hij zegt, ik wil bij jou binnenkomen. Ik sta te popelen om aan de slag te gaan met je leven. Ik weet al wat ik aan ga pakken en hoe en wanneer. Ik weet precies het tijdspad wat nodig is voor je leven. En wat je nu aan kunt en wat je nu nog niet aan kunt. Maar laat mij binnen, dan ga ik het je liefdevol laten zien. Want ik hou van jou. En als je mij binnenlaat, dan ga ik aan de slag met jouw leven. Amen.